Hey, superleuk dat je bij deze podcast bent, waar ik het ga hebben over het socialiseren van je hond. Hè? En eigenlijk is die ook van toepassing, als je dat al gedaan hebt met je hond, om inzicht te krijgen over wat er allemaal gebeurt en de hulpvragen die je hebt. De hulpvragen en de periode van het socialiseren met je pup, hè? Dat staat best wel met elkaar in verbinding. Er is gewoon veel te herleiden na die periode waarin wij onze honden zijn gaan socialiseren. Nou, ik ben druk bezig met die puppycursus XXL. Dat is de puppycursus die ik heb, die in mei van start is gegaan. En er zijn natuurlijk gewoon de meest klassieke vragen ook. Hè? De puppy bijt veel, de hond komt niet goed in slaap. Hoe moet ik dan socialiseren? Het zijn ook allemaal onderwerpen die we oppakken. Maar, nou heb ik al een tijdje op mijn hart liggen dat ik een podcast wil maken over het onderwerp. Socialiseren we niet te veel? En op zich is het bekend, ook bij andere hondengedragsdeskundigen zie je dit wel eens voorbij komen. Hè? En ik zeg het zelf ook echt heel vaak, het komt ook in de puppycursus naar voren. Maar socialiseren gaat niet over je hond willekeurig blootstellen aan random prikkels. En toch is dat wat we doen. Allemaal vanuit het idee, ik moet hem socialiseren. Soms wordt er ook nog wat druk op gevoerd. Hè? Er zijn mensen die lezen dan dat voor 12 weken gedaan moet zijn of voor 16 weken, want dan zit je in die belangrijke fases van de hond. Nou, daar zijn dus ook al verschillende visies over, hè, dus het maakt het ook heel verwarrend. Waar ik met jou naartoe wil, is dat ik denk dat we veel te veel vragen van onze puppy's. We doen echt veel te, maar dan ook echt veel te veel met onze honden. En dat begint eigenlijk dat we het leven van onze hond mogen plaatsen in de tijd waarin we nu leven. En laten we wel zijn, we leven echt in een hectische wereld. Hè? We gaan snel, we doen veel, we moeten veel, we gaan snel. We hebben ook nog eens een online wereld waar we in zitten. We hebben veel prikkels te verwerken. We zijn zelf ook, hè? Ik denk dat de toename in stress, in ziektes, in burn-out, in weet ik veel wat allemaal, dat neemt allemaal toe. We vliegen door het leven. Er wordt ontzettend veel verwacht. Er is drukte in ons leven. De maatschappij gaat snel. En daarbovenop doen we ook nog eens extra, want we moeten de pup wel socialiseren. Oftewel, we hebben dus een druk leven met allemaal mogelijkheden om te socialiseren. En daarbovenop gaan we ook nog eens bewust dingetjes opzoeken, want ja, we moeten hem wel socialiseren. Kan je je voorstellen dat als je dan tussen die 8 en 16 weken bent, en zeker daarna ook hoor, ik ga hem ietsje breder inzetten, tussen die 8 en 20 weken, dat je dan als hond echt denkt, wat de heck zijn we aan het doen? Dat de hond gewoon denkt, ik kan dit niet bijbenen jongens. Die pup die komt net bij zijn moeder vandaan, dat is al heel intens hè. Nou, dan val ik ook echt van mijn stoel, krijgen we nog steeds adviezen, ja die hond die moet nou wel eens een keer alleen kunnen slapen. Of dat vinden we zelf. Die hond is net bij zijn moeder vandaan. Laat dat heel even tot je doordringen. De hond is net bij zijn moeder vandaan. Ieder klein wezen is afhankelijk van zijn moeder. Dat hoort bij de levenscyclus en op den duur ontwikkel jij je tot die hond of tot dat mens. Het hangt een beetje af van hoe je dan als diersoort in elkaar zit ook. Hè? Het ene dier moet sneller en zelfstandig zijn dan het andere dier. Het prooidier is nog weer anders ook, hè. Een veulentje die moet meteen op kunnen staan, want als er nood is, dan moet hij weg kunnen rennen. Daarom kan een veulentje snel in de benen komen. Een hond is geen prooidier, is een roofdier in principe. Hè? Dus een hond heeft dat allemaal niet nodig. Die blijft langer bij zijn moeder op die manier, hè? Het leeft samen. En wat doen wij mensen? Met 8 weken gaan ze weg bij de moeder. En dat gaat er me niet om, hè? Dat kun je cru vinden of niet, maar het gaat mij er even om. Het is 8 weken. Die pup die komt bij jou in huis. Die wereld is totaal nieuw voor hem. De geur is nieuw. Alles is nieuw. En wij verwachten van alles van ze. Vanaf dag 1. Laat staan ook nog eens dat die hond in het gezin komt met kinderen. Of met hè, jij werkt, je man werkt. Dat moet ook allemaal snel weer. Dus die pup die moet eigenlijk ook wel snel een beetje alleen kunnen zijn. Zo niet, dan regelen we een oppas. Of misschien gaat hij zelfs wel naar een opvang of zo. Moet je nagaan hoeveel dat is. Vervolgens kan het ook nog zijn dat je de deur uitstapt. Nou, we hebben veel verkeer anno 2024. We hebben allemaal auto's, scooters, dingen, steppen, weet ik het. We hebben veel huizen op een klein oppervlak. We wonen met veel mensen in ons land. Als je in het westen van het land woont, wonen de meeste mensen wonen in het westen van het land, laten we zo zeggen. Het merendeel vind je daar. Geluid, geur, er zijn veel honden ook. Ja, ik bedoel, dat ruiken ze allemaal. We denken ook vaak dat het gaat over prikkels, hè? Letterlijke prikkels. Ja, maar ik kwam geen één hond tegen vandaag. Nee, dat zal wel, maar al die honden vanmorgen om 6 uur, die zijn misschien om 6 uur uitgelaten. Die hebben allemaal hun bobbystraaltje ergens neergegooid. Dus ze ruiken het wel. Een prikkel gaat over wat ze horen, ruiken, voelen, zien, ervaren, proeven. Dat zijn prikkels. En dan hangt het af van wat erachter zit, wat dat met zo'n hondje doet. Dat de wereld overweldigend is, ja, ik vind dat echt heel logisch, als in de wereld is overweldigend. Ik denk dat dat zelfs voor ons mensen geldt. Eigenlijk, het fascineert me mateloos hoe aanpasbaar, hoe flexibel een hond is. In al die afgelopen jaren, echt, dan heb ik het over honderden jaren, miljoenen jaren, dat de hond zich bij de mens is gaan voegen. Ja, dat is prachtig hoe een hond zich toch kan settelen. En tegelijkertijd hebben we denk ik nog nooit zoveel problemen en hulpvragen gehad als dat we dat nu hebben met onze honden, met onze puppy's ook. En ik denk dat dat komt, ja, ik denk nog steeds, stel je zou socialiseren, hoe we, en dan laat ik heel even, maakt me niet uit wat je interpretatie van socialiseren is. Of jij nou dacht, misschien nu niet meer, dat dat ging over je hond random blootstellen aan prikkels en that's it. Of inderdaad gewoon, nee, ik moet wel zoveel mogelijk doen, want, nog los van hoe je daar dan verder naar kijkt. Stel je zou dat plaatsen in de jaren 50, in de jaren 60, in de jaren 70. Het is natuurlijk een wereld van verschil. Want dan pas je iets toe waar je dus al over kan discussiëren. Hè? Want gaat, nee, wat mij betreft is het geen discussie. Socialiseren gaat niet over willekeurig je hond blootstellen aan prikkels. Nee, helemaal niet. Het gaat over wat is de emotie erachter. Wat ben je nu aan het doen? Hoe voelt de hond zich op de plek waar die is? Dan pas kun je goede associaties leggen. Dus het gaat niet over hoeveel, hoe snel en bladibladibla. Het gaat erom wat voelt de hond nu. Maar stel je zou dat plaatsen in de tijd waarin het rustiger is, minder chaotisch, minder verkeer, minder druk, minder altijd aan, geen online wereld erbij. Dus, want laten we wel zijn, de hond is natuurlijk ook bezig met ons. Dus wij hebben een prikkelverwerking die, ik denk ik, heftiger is geworden. We hebben veel meer prikkels te verwerken. Gemiddeld zitten we 3 uur op de telefoon per dag. Dat is veel, dat is hartstikke veel. Dat zijn allemaal prikkels die we te verwerken hebben of op een ander beeldscherm. We werken vaak toch bijna bij alle tweeën, want het kan bijna niet meer anders. Het is druk geworden, het is druk op de weg geworden, snap je? Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Dus ik denk dat we dat socialiseren anders mogen insteken dan dat we dat x jaar geleden deden, omdat de wereld aan zich al drukker is geworden. Dus gewoon naar buiten gaan is al zoveel socialisatie dat de vraag is, wat moet ik dan nu nog opzoeken? Ja, maar Aniek, we moeten echt wel wat opzoeken, bla. Ja, ik denk dat we... ik denk het ook wel. Weet je, kijk, ik denk ook wel eens... Ik denk wel eens ervan... zouden we dat socialiseren niet een beetje met een korreltje zout mogen nemen? Om heel eerlijk te zijn, ik heb met Charlie... En Charlie is nu 9 maanden... bijna niks gedaan in de trant van klassiek socialiseren. En toch ben ik gaan socialiseren. Door gewoon haar te leren omgaan en te dealen met de situatie waar zij dag in dag uit mee te maken krijgt. De mensen die op visite komen, okay, hoe vindt zij dat? Hoe vaart ze dat? Hoe voelt ze zich? Dat ben ik weer gaan begeleiden. Ik ben daar niet in gaan zetten van, nou, jij moet hier aan wennen. Nee, want dat doen we vaak. Ze wennen daar vanzelf al aan. Ik ben gaan kijken, hoe voel jij je hier? En zet ik je er dan bij? Of ga ik hem anders inrichten, dat je het wel meekrijgt, horen. Hè? Want het gaat niet alleen over het tussen zitten, maar horen, zien, voelen, ervaren, zonder er bovenop te hoeven zitten. Nou, dat geldt ook voor de situaties buiten. Als ik hier de deur uitloop, heb ik direct allemaal prikkels. Maar ik ben nog helemaal niet de klassieke winkelstraat in geweest. Daar was ze ook helemaal niet aan toe, dus dat komt er ook nog even bij. En oké, dan zeg ik, daar was ze nog niet aan toe. Nee, waarom niet? Omdat er veel meer spanning en stress in haar systeempje zat. Hoe waardevol is het dan dat ik met haar in een overvol winkelcentrum ga lopen? Ja, maar dan moet ze wel leren. Ja, dat klopt. Maar hoeveel is ze leerbaar op het moment dat dit haar gemoedstoestand is? Als dit de onderlaag is? Ik denk dus van niet. Stel, en ik denk dat er heel veel puppies, want dan kom ik ook nog steeds op het punt uit. Er zijn gewoon veel puppies die of uit het buitenland komen, of van een broodfokker vandaan komen, of bij een slechte fokker vandaan komen. Er zijn er echt heel veel van. Dan is dus de vraag, hoeveel ontspanning is er al? Dus voor een gemiddelde pup is het al veel. Laat staan als dit jouw achtergrond is. Dus bij Charlie is dit de achtergrond. U komt uit het buitenland. Er zit geen dikke trauma in, maar het is ook geen schone lei. Hè? Het is, met een gewone pup heb je ook geen schone lei trouwens. Een pup draagt altijd zijn genetische pakketje en bladibla. Waar gaat het mij nou eigenlijk hierom? Ik denk wel eens, als we dat met een korreltje zout zouden nemen, eigenlijk socialiseren we vooral om de hond maakbaar te kneden in onze maatschappij. Alleen, ja, dan kan ik me wel goed voorstellen dat dat te veel is. Wat nou als, en vooral, dat zeg ik dus vooral, omdat ik denk dat het in de mindset en in de energie wat gaat veranderen. Wat nou als we, want gemiddeld genomen is een puppy-eigenaar die start op 150%, want bam, ik moet het nu goed doen, even zo gezegd. Want als ik het nu niet doe, dan, ik moet nu mijn pup goed opvoeden. Dat zie je gewoon over het algemeen, is dat de hele sfeer, ik ga me goed verdiepen en dan krijg je nog meer druk en energie, het wordt krampachtig. En die pup die denkt, weet je, de benauwd hem, het is alsof die geen ademruimte meer krijgt, want waar is dan de lucht? Maar laten we dan daar nog eens die wereld bij nemen. Is het überhaupt niet zo dat we soms wat snakken naar ademruimte? Hè, de druk op het werk, de druk hier, de druk daar, de kinderen. Ze moeten naar school, ze moeten naar zwemles. Misschien is jouw leven inmiddels anders. Hè? Ik praat even vanuit mijn eigen leven. Maar is het niet zo dat we eigenlijk allemaal meer op de rem zouden mogen trappen? Dus we leven in die versnelde wereld. En als we nou eens zouden zeggen, in plaats van op 150% te gaan zitten, ga ik op 70% zitten. En voor veel mensen voelt dat als heel lastig. Want dat voelt alsof je niet goed instapt. Maar wat nou als die 70% eigenlijk 100 is? Gewoon omdat onze wereld zo snel is, veel is. We hebben een wereld waarin het veel is. En daar zetten we hondjes in. Ook nog best wel veel gevoelige rassen. Hè? De labradoodle, de poedel, de Australian Shepherd. De verrassen met kleine emmertjes die alle kanten opschieten. Dus de hippe hond, hè? Om het maar even zo te zeggen, die je gewoon veel ziet. Het zijn gevoelige hondjes. Wat nou als we op 70% zouden gaan zitten in plaats van 150? En ik zeg 150, misschien is het bij jou 130 dat je denkt, nou, hè, ik sta er wel een beetje wat relaxter in. Maar laat het dan 130 zijn, want we willen het toch graag goed doen. Dus in energie is het misschien net wat meer dan 100. Als we 70% geven, denk ik dat we nog steeds 100 geven. En misschien mag jij in je gevoel wel zeggen, oké, maar ik ga op 50 zitten. Dat voelt als heel spannend, alsof ik echt een beetje Sjaak Afhaak ben in de opvoeding van mijn pup. De kans is heel groot dat je alsnog op 100% zit. Dus als jij in je gevoel kan zeggen, ik ga vertragen, ik ga achteroverleunen, ik ga op 50% zitten in die opvoeding, heb je alsnog te maken met die wereld waar jij je pup in brengt. En is de kans heel groot dat je alsnog, nou heel groot, ik durf er 100% op in te zetten, dat je minder puppyproblemen hebt als in bijten, klooigedrag, niet kunnen slapen, niet tot rust kunnen komen, al die dingetjes onbereikbaar zijn, door het huis heen chasen en dat soort dingen. Omdat de wereld is al veel. Er zijn al veel prikkels. Als je gaat socialiseren, hoeft de hond er niet letterlijk in te zitten. Er naar kijken, het zien, horen, voelen en ervaren is ook socialiseren. En natuurlijk is het handig om te socialiseren op de punten waar jij vooral ook mee in aanraking komt. Kijk, ik ga niet socialiseren met de hond op de boot. Want zo vaak zit ik niet op een boot. Dus dan zou ik kunnen overwegen, als ik zie, nou, Charlie is een hondje die dat aan kan. Denk dat ze dat zou kunnen. Dan zou ik kunnen zeggen, joh, weet je, ik neem je mee. Voor die ene keer dat ik wel eens op een boot zit. Maar ik kan dan ook zeggen, joh, weet je, dat lossen we wel even op. Dan zou je nog kunnen zeggen als gedragsdeskundige, denk ik nog, nou, zo'n boot kan wel interessant zijn, want het is goed voor de, hè, dat wiebelt en dat doet, dus voor het zelfvertrouwen en zo, zou dat wat kunnen zijn. Maar goed, hè, dat snap je, kun je op een andere manier opvangen. Maar ik socialiseer niet met een boot. Hè? Nimrod, onze vorige hond, is in januari dit jaar ingeslapen. Die was in het begin van zijn leven gesocialiseerd met, vooral met koeien, wild, trekken, geluiden en dat soort dingen. Want zo was ik opgegroeid. Ik kom niet van een boerderij, maar wij woonden in een gezellige kleine bungalow in een huisje. En om ons heen lagen weilanden en boerderijen. Dus koeien, ja, hij kijkt er niet naar op of om. Schapen interesseert hem niet. Het geluid van de sterke motor van een trekker, hij wordt er niet warm of koud van. En de reeën stonden bij ons in de achtertuin. Dus dat jachtinstinct, ja, hij heeft gewoon vanaf het begin was dat iets waar hij dagelijks mee in aanraking kwam. Dan heb je het individu. Nimrod is altijd een sterk individu geweest. Veel zelfvertrouwen. in principe, hè, gewoon vertrouwen in het leven. Wel hulp vragen hoor. Maar naar de kern was het altijd een hond die dicht bij zichzelf was. Die gewoon stabiel was, zeg maar. Nou, als voordeel is dat ik dus naar Amersfoort ging verhuizen. Ik had hem wel wat te socialiseren met al die nieuwe prikkels die erbij kwamen. Want Nimrod kwam nauwelijks daarvoor in contact, in aanraking met andere honden. En dat is dus grappig, hè? Ik heb hem dus, hij heeft eigenlijk nauwelijks contact gehad met andere honden. En ondanks dat hij dus niet gesocialiseerd is op dat gebied, gewoon echt niet, kon hij echt meer dan prima met andere honden. Beter gezegd, ik geloof 100% dat hij meer sociaal vaardig was, omdat hij geen onsociale vaardigheden heeft aangeleerd. Die er vaak zijn, hè? Want ik denk dat veel onsociaal vaardig gedrag er is door ons toedoen. Toen maar, ga maar kijken. We denken dat alles spel is, leuk is, gezellig is. Allemaal honden die op elkaar afrennen. Nimrod had echt geen idee wat hij daarmee aan moest. Terwijl als er gewoon een hond was, die gewoon keurig in signalen, kalmerende signalen, misschien ook wel wat spanning, maar gewoon een hond die zei, hoi, nou, ik ben Bobby, wie ben jij? Ik ben Nimrod, even snuffelen. En dan in de meeste gevallen doorlopen, want uiteindelijk is dat wat een gemiddelde hond gewoon doet. Of die andere hond die dacht misschien, nou ja, zit er wat in. Op zich vind ik jou wel leuk. En Nimrod zou zeggen van, nou ja, ik heb daar niet zoveel behoefte aan. Dan was dat goed. Dat is sociaal vaardig gedrag. Hè? Dan kun je nog luisteren naar elkaars grenzen. Ik denk dat heel veel problemen ontstaan doordat we wat we hier doen. We doen veel te veel. Echt veel te veel. Het voelt echt als urgent om dit zo te benoemen. Daarom dat ik ook echt durf te zeggen, ga op die 50% zitten. Want je geeft nog steeds 150%, omdat de wereld 150% is. En ik denk echt dat heel veel puppy's snakken naar adem. Als er dan bovenop komt dat er überhaupt een gebrek aan slaap is. Want we hebben geen idee dat puppy's zoveel moeten slapen. We hebben geen idee of het spel is of niet. We hebben geen idee vaak of het over leuk gedrag gaat of niet. We hebben vaak geen idee of het een positieve emotie is of niet. We hebben vaak geen idee wat de subtiele kleine signalen zijn van de hond. Als we dat er allemaal nog eens bovenop plakken, er zijn gewoon heel veel puppy's oververmoeid. En dan is het niet gek dat er hulpvragen ontstaan. Die gaan over bijten, alles slopen, krabben, vernielen, noem het op. 50%, dat is mijn uitnodiging als jij een puppy hebt. Maar misschien ook wel als jij die buitenlandse hond hebt die al een jaar is en net bij jou in huis komt. Maar ook als je dit herkent, want jouw hond is geen pup meer, maar dat je dit herkent. Dat je zegt, ja, maar ik ga achteroverleunen. Ik ga op 50% zitten. We mogen vertragen. Socialiseren doe je op bewuste punten. Als jij zegt, ja, maar ik heb inderdaad die boot. En ik vind het lekker als die elke zomer mee kan op de boot. Prima, voilà. Extra aandachtspuntje. Als jij zegt, ja, maar ik woon vlak bij het winkelcentrum en er zijn vaak scooters. Dan kun je zeggen, ik ga extra aandacht geven aan die scooters op een positieve manier. Want het is niet handig als er uitvalgedrag ontstaat. Als jij die herder hebt. En een herder kan, als die wil, als er hulpvragen ontstaan, als er een disbalans is of noem het op. Kan het zijn dat najagen iets is wat snel op de loer ligt. Oké. Ik ga zorgen dat ik je bij mij kan houden. Bij auto's die voorbij zweven. Die gaat extra aandacht geven aan de punten waar jouw hond voor gefokt is. Oké, een Pomeriaan, een keeshondje, kan sneller blaffen. Hou ook rekening mee. Snelle blaffen ontstaat als er veel stress is, als er spanning is. Dus wat krijg je? Ja, die puppy's die een maand of 8 zijn. En het is een Pomeriaan keeshond. En er zit veel spanning in dat systeem. Door alles wat ik net zei. Ja, dan kan het zijn dat blaffen snel naar voren komt. Dat de border collie zegt, ik ga achter die auto aan. Dus niet heeft niks met die auto te maken vaak. Maar met eigenlijk alles wat er op de achtergrond speelt. En dan komt dan de rasgebonden activiteiten, die komen naar voren. We mogen achteroverleunen, veel meer. En ik denk dat we veel te veel socialiseren. En dat we veel meer rekening houden, mogen houden met in welke tijd we de puppy's plaatsen. Ons leven is druk, vol, we doen veel. We hebben er een online wereld bij. Ja, want ik zeg wel eens, mijn eigen leven is eigenlijk gewoon op dit moment best wel druk. Hè? Ik heb een bedrijf, mijn man werkt. We hebben 2 jonge kinderen van 5 en 3. Oudste gaat naar school. We doen van alles. We hebben een sociaal leven. Dat soort dingetjes. En daarbovenop komt dan ook nog eens de online wereld. Hè, de social media, noem het op. Allemaal prikkels die binnenkomen. En tuurlijk, we zijn allemaal, hè, we kunnen allemaal kiezen hoeveel je erop zit en dat soort dingen. Maar laten we wel zijn, ik denk dat bij 95% van de mensen is het online leven is geïntegreerd. prikkelverwerking. We zitten zelf misschien wel hoog. Ik denk dat we steeds verder bij onze intuïtie vandaan gaan. Hè. We zitten veel in ons hoofd, veel rationeel. Dat we eigenlijk ook niet meer zo goed weten, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Hoe voel dat? Ik moet opladen, ik moet ontladen, ik heb een dag rust nodig, weet ik het? En ja, dat maken onze puppies ook mee, hè? Ik bedoel, want onze puppy is gewoon prima op ons afgestemd. Onze puppies voelen ons aan. Dus al met al is het gewoon te veel. Dat is eigenlijk de eindconclusie van deze podcast. Ik ga hem daar ook mee afronden. Ik hoop dat er een stuk bewustzijn op mag zijn. En ja, dat is soms ook lastig. Maar ik denk echt dat we zoveel te veel doen. En ik merk ook gewoon dat ik daar altijd een beetje een soort van verdrietig van word. Want ik zie wel dat mensen niet bewust te veel doen. Maar het zit zo, het wordt ook nog zo gestuurd, hè. Van ja, als je het nu niet doet, dan komt het niet goed. Maar we vergeten steeds die wereld waar we in leven. En die wereld is gewoon best wel veel. Nou, daar ga ik aan mee afronden. Bedankt voor het luisteren. En als je de puppycursus wil volgen, zou ik je echt van harte adviseren. Hij gaat zo breed, hij is zoveel verder. Het gaat over zoveel meer wat je gemiddeld genomen bij de reguliere puppycursus krijgt, hoort en ziet en volgt. Het gaat niet over de standaard dingen. Het gaat over echt zoveel meer waarin je niet alleen nu in die puppytijd handvaten krijgt, maar ook echt voor later als je pup. Het gaat echt over het meegroeien van en met. Dus je hebt ook geen vervolgcursus nodig. Je leert zoveel meer. Ik ga hem nu echt afronden en tot de volgende keer.